de dienstofferhand in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen van het verbond, van Gods grote daden, 105 vers 1 en ook het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, 105 het eerste en zesde vers. De tekst is Galaten 4, vers 21 tot en met 24. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben ze in de beeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. De geest geeft ons middels Paulus een treffende illustratie. Twee gedachten. Allereerst, Paulus wijst op de historische achtergrond. In de tweede plaats, Paulus ontvouwt de goddelijke interpretatie. De geest geeft middels Paulus een treffende illustratie. In de eerste plaats wijst Paulus op de historische achtergrond. In de tweede plaats ontvouwt Paulus de goddelijke interpretatie. Dus ten eerste, Paulus wijst op de historische achtergrond. Gemeente, jongens en meisjes, of het nu op school is, in de kerk of thuis. Met een voorbeeld te noemen, een plaatje te geven met een verhaal. Kan de meester, kan je vader, je moeder, de dominee ineens duidelijk maken wat hij bedoelt. En dat doet Paulus hier ook. De judaïsten beweren dat de gelaten alleen maar echte zonen van Abraham kunnen worden als zij de wet gaan houden, op Joodse wijze gaan leven en zich ook laten besnijden. Maar voor Paulus betekent dat het dat men aan Christus niet genoeg heeft. Dat men teruggaat naar de wet en als je met de wet de hemel wil verdienen, moet je hem volmaakt houden. Paulus betekent eigenlijk dat ze op die manier weer in slavernij terechtkomen. In plaats van vrij te leven als kinderen van God vanuit de belofte. En Paulus ziet nu in de geschiedenis van wat er eens gebeurde in de tent van Abraham een prachtige illustratie. De relatie tussen Sarai en Hagar. Tussen Isaac en Ismaël is een directe uittekening van wat Paulus hier wil onderwijzen. En daarom stelt hij in vers 21 de vraag: zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Let erop hoe Paulus het vraagt. Hij wil ze zelf laten nadenken. Zeg mij. Vertel het eens. En Paulus dwingt ze om na te denken. Om rekenschap af te leggen en zo voor de dag te komen. Waar bent u mee bezig? U die onder de wet wilt zijn. Nou, dat heeft hij nu genoeg duidelijk gemaakt wat hij daarmee bedoelt. U die op wettische wijze wil leven, luistert u niet naar de wet. Dan kan wet verschillende betekenissen hebben. Het kan de 10 geboden zijn. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. De wet, dat kan heel het Oude Testament zijn bij Paulus. Maar in dit geval staat Torah echt in de enge zin voor de 5 boeken van Mozes. Luistert u niet naar de wet? Hij gebruikt het werkwoord luisteren, omdat ja, bijna niemand had toen een Bijbel, een boekrol. Je leerde de Bijbel kennen vanuit het voorlezen, door het luisteren. Hebt u uw oren niet open gehad toen dit gedeelte werd voorgelezen? Die geschiedenis van Abraham, is dat aan jullie voorbij gegaan? Zijn jullie dat vergeten? Nou, Paulus zal ze kort nog een keer die geschiedenis vertellen. Want, vers 22, er staat geschreven dat Abraham 2 zonen had, één van de slavin en één van de vrije. En dan kan iemand me tegenwerpen, en er zal best iemand zijn die dat denkt, maar dat neem ik dan maar gelijk weg. Ja, Abraham heeft nog meer zonen gehad, ja. Maar Paulus beperkt zich nu tot de tijd van Sarai en Hagar. Na het overlijden van Sarai is Paulus hertrouwd. En met Ketura. En toen heeft Abraham nog een keer 6 zonen gekregen. En iemand vraagt zich af, hoe kan dat? Hij was toch oud, ja. Maar God had hem levend gemaakt. En als God het doet, doet hij het goed. Maar het gaat hier niet om het kwantitatieve hoeveel kinderen Abraham, zonen Abraham verwekt heeft. Maar het gaat om het kwalitatieve verschil tussen de eerste en de tweede. Ismaël en Isaac. En dat laat nou zo exact zien het verschil tussen het leven uit de wet, het zelf aan de gang zijn. Een mens moet toch dit en een mens moet toch dat. En het leven uit de belofte. Het kan niet, maar nochtans. Ismaël en Isaac. Ja, je kunt zeggen, er zijn grote overeenkomsten. Ze hebben allebei dezelfde vader, Abraham. Ze zijn allebei besneden. En ze zijn opgegroeid in dezelfde tenten. Het enige verschil is, ze hebben een andere moeder. Ja, maar dat is nou net het cruciale verschil. De een is de zoon van een slavin. En de ander is de zoon van de vrije. Dus Paulus richt zich nu niet op hun gemeenschappelijke vader, maar op hun moeders. Een verschillende moeder. En zo moeten de gelaten doorkrijgen dat je op verschillende manieren een kind van Abraham kunt zijn. En dat dat heel veel verschil maakt. Het is frappant, dat moet u nog eens doorlezen, dat de namen van Ismaël en Sara niet genoemd worden. Het zijn maar 2 namen. Hagar en Isaac. Waarom doet Paulus dat? Nou, hij richt zich niet op de personen, op de namen, Maar hij richt zich op hun sociale status. Hagar, de slavin. Isaac, de vrije. En dat verschil formuleert Paulus in vers 23. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. En daar zitten we bij de kern, het principiële verschil tussen Ismaël en Isaac. Als Abraham 86 is, wat een leeftijd, en zijn vrouw 10 jaar jonger, Sarah 76, heeft Abraham zich erbij neergelegd dat zijn vertrouwelingsslaaf, zijn lievelingsslaaf, Eliezer van Damascus, zijn erfgenaam zal zijn. Maar de Heer zoekt Abraham op en zegt: nee, Eliezer zal uw erfgenaam niet zijn, Genesis 15, een zoon uit uw eigen lendenen. Dus Sarah en Abraham zijn weer gericht op het krijgen van een eigen kind. Maar als dat maar niet gebeurt, zegt Sarah, dat gaat van Sarah uit. Die haalt Abraham over. Verwek een kind bij mijn slavin Hagar. Jonge vrienden, dat is helemaal niet gek. Dat is wat anders dan dat iemand met de interieurverzorgster dat zou doen. Je moet er meer van weten en beseffen. Er zijn kleitabletten gevonden uit het land waar Abraham en Sarah vandaan komen, waaruit blijkt dat men daar strikt monogaam leefde. Alleen als een vrouw geen kind kreeg, mocht haar man een kind verwekken, mocht zij, dat moest van haar uitgaan, mocht zij haar slavin, haar eigendom, haar verlengstuk aan de man geven. En, dat was de uitdrukking, dan baarde de slavin op de knieën van de meesteres. En dat was een symbool. Dat kind was nu echt het kind van de vrouw van de vrije. Dus voor Sarah is dit heel gewoon. Maar Sarah maakt één vergissing. En let daar eens op. Je kunt dingen in je leven doen. Hij zegt, het was niet goed, sorry. Maar dat het later opduikt. Hoezo? Sarah maakt één vergissing. Hagar komt niet uit het land waar zij vandaan komt. Hagar kent dat gebruik niet. Hagar komt uit Egypte. En als zij Ismaël gebaard heeft en Sarah hem als haar kind wil adopteren, zegt Hagar toeteloe, het is mijn kind. En ze verheft zich boven Sarah. Dan krijgen ze dus nog Abraham en Sarai de rekening van dat gebeuren in Egypte. Toen Abraham bang was omdat Sarah een knappe vrouw was en hij wist dat de farao er niet voor terugdeinsde als hij een knappe vrouw zag, die man uit de weg te ruimen en te zeggen, ze is weduwe, hup, ze is voor mij. En daarom zei Abraham tegen Sarai, door de hongersnood gedreven naar Egypte, zeg nou dat je mijn zus bent. Dat was niet helemaal gelogen. En dan zie je dat een leugentje, een halve waarheid, een hele leugen is. Sarah was werkelijk een halfzuster van Abraham. Zeg dat je mijn zus bent. En zo neemt de farao haar. En de farao is zo blij, hij heeft haar niet bekend, maar daar heeft de Heer voor gezorgd. Maar de farao is zo blij met Sarai dat hij haar broer overlaat met geschenken. Dat vindt u in Genesis 12, vers 16. Er wordt een hele rits opgezomd met kleinvee, met runderen, met ezels, met slaven en slavinnen. Ezelinnen en kamelen. Dus de slaven en de slavinnen staan tussen de dieren door. Slavinnen. Daar hebt u Hagar. En toen de farao de waarheid ontdekte, stuurde hij Sarai weg. Maar Hagar is meegegaan, een cadeautje uit die tijd. En dat hebben ze geweten. Dat hebben ze geweten. Wat een ellende in de tent van Abraham. Hagar die Sarah treitert. En als Isaac geboren is, Ismaël die Isaac treitert. Tegelijk is het een zegen. Dat bedacht ik in het overdenken. Toch is het ook weer een zegen. Want als nu de slavin van Hagar ook uit dat land afkomstig was geweest, was er geen enkele spanning geweest in de tent van Abraham. Dan had die slavin werkelijk voor Sarai gebaard. Dan was er eigenlijk geen plek geweest, geen noodzaak voor Isaac. En dan onderstreep ik nog een keer dat Paulus opzettelijk niet spreekt over Sarai en Hagar, maar expres de vrije en de slavin. Wat op de voorgrond komt, is de verwekking naar de jongen, van die twee jongens. Hagar krijgt Ismaël naar het vlees. Dat slaat niet op zijn verwekking, dat dat iets vleeselijks is. Maar op de motieven die leiden tot zijn geboorte. Het is ongeloof dat Sarai tot haar voorstel brengt. Ze wil er nou eens ook van af zijn. Het komt uit redeneren voort. Dat is ongeloof. Vlees, dat betekent hier de gevallen mens met zijn redeneren. En wat we beredeneren is zo logisch als 1 en 1 is 2. Maar redeneren is de reden eren en de reden eren is God onteren. Redeneren. Verwekt naar het vlees. Isaac wordt later verwekt en geboren op Gods manier. Namelijk door de belofte. Het kan niet. En het gebeurt toch. En als de Heer genadig een jaar van tevoren de belofte uitspreekt, volgend jaar om deze tijd. Dan is dat voor Abraham en Sarah zo dwaas dat ze allebei gelachen hebben. Nog een kind. Ze leven niet eens meer het huwelijksleven. Sarah hier heeft de menopauze al jaren achter de rug. En Abraham, Romeinen 4 vers 19, is impotent. Sarah, je moet er ook niet aan denken. Er staat in Genesis 18 vers 12 dat ze in de tent, als ze het hoort, zich afvraagt. Zal ik nog liefdesgenot hebben? Ik op mijn leeftijd, nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? Abraham probeert de Heer er nog van overtuigen. Heer, het is heel lief, maar het hoeft niet. Het is voor ons genoeg als de belofte vervuld is in Ismaël. Maar de Heer verwerpt Abrahams tegenwerping. De Heer bouwt zijn kerk niet op ons geredeneer. Maar alleen vanuit de belofte wat daaruit geboren wordt. De Heer zegt nee, geen Ismaël. Het verbond zal zijn door Isaac. Al zal Ismaël als zoon van Abraham ook zegeningen ontvangen, de zegen is voor Gods eigen werk. En een jaar later wordt Isaac geboren. God zorgt er zelf voor dat nog een keer kan wat niet kan. Dat gebeurt wat onmogelijk is. Hij wekt de baarmoeder tot leven. En hij overwint de onmacht door het machtig zijn. En zo is Isaac geboren door de belofte. En nu de gelaten zo bezig zijn om zonen van Abraham te worden door wat zij doen, moeten ze dit onderscheid leren zien, mensen. Het is een groot verschil of je als zoon geboren wordt uit de vrije, of je geboren wordt door de kracht van de evangeliebelofte, of dat je geboren wordt in de slavernij. Een mens moet dit, een mens moet dat. De Judeisten kunnen zeggen, ja, maar wij zijn zonen van Abraham. En dan kunnen ze heel eenvoudig antwoorden, ja, dat was Ismaël ook. En gaan de gelaten nu kiezen voor het vlees of voor de belofte? Paulus in de tweede plaats. De Geest geeft middels Paulus een treffende illustratie. Paulus ontvouwt de goddelijke interpretatie. Paulus vertelt nu in vers 24 dat hij de gegevens, die illustratie van Isaac en Ismaël, die hij heeft neergezet, gaat gebruiken als een analogie. Zoals dit, zo ook dat. Dat is een analogie. Lees maar mee in vers 24. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Deze dingen, dat is dus wat Paulus net verteld heeft. Wat ik hem naverteld heb. In vers 22 en 23. En Paulus schrijft dat het feit dat Ismaël geboren is door de natuurlijke voortplanting uit Hagar en Isaac door de belofte vanuit Hagar, Sarah, dat heeft voor hem een zinnebeeldige betekenis, een allegorische betekenis. En dan wil ik eerst ingaan op de allegorische betekenis als goddelijke interpretatie van deze geschiedenis. En dat mede omdat dit werkwoord allegorisch in deze tekst alleen in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. En het gevaar is niet denkbeeldig dat het werkwoord allegorio wordt gebruikt. Allegorie komt er vandaan, allegorese. En wat is dat? Allegorie, dat is een verzonnen verhaal, gewoon bedacht, om daar iets mee duidelijk te maken. Nou, bijvoorbeeld de christenreis van Bunyan, nooit gebeurd. Het is geen autobiografie. Het is bedacht door Bunyan. Niet zonder reden, maar om geestelijke lessen duidelijk te maken. Nou, daar zijn we er niet zo bang voor. Want we weten dat de christenreis niet echt gebeurd is. Nee, maar allegorese komt ook voor om iemand te noemen, dominee Nico Terlinde uit Amsterdam. Die zegt dat Jezus over het water gewandeld heeft. Dat is niet echt gebeurd. Dat kan helemaal niet. Ga het maar proberen. Hij heeft niet over water gelopen, maar dat is een figuurlijk verhaal. En dan gaat hij zijn uitleg geven. Het komt in orthodoxe kringen ook veel voor. Bij een oefenaar of een predikant. Om een voorbeeld te noemen, als Rebecca op de kameel wordt, uit het land van haar geboorte komt en ze nadert Isaac en ze valt van de kameel, ze laat zich eraf glijden. Dan is niet denkbeeldig dat een oefenaar, een dominee zegt, ja maar gemeente, weet je wat dat nou werkelijk betekent? Een kameel heeft twee bulten, de een is de wet en de andere het evangelie. En als je tot de bruidegom nadert, Isaac staat dan model voor Christus, moet je er ook nog tussenuit vallen. En de gemeenten gaan er naar huis en die zeggen, hoe komt die erop? Als u ooit bij mijn preek zegt, hoe komt die erop, dan heb ik staan fantaseren. Als het goed is, ziet u het uit de tekst komen. Zegt u wel, daar heb ik altijd overheen gelezen, maar nu zie ik het. Dan ziet u het uit de tekst komen. Maar als u zegt, hoe komt die erop? Krap achter uw oren, kijk het goed na. Ik ben afkerig van de allegorese. Want weet u waar de allegorese als wortel vandaan komt? Niet bij Philo en Alexandrië, maar voor die tijd bij de Griekse wetenschappers. Toen zij de goden verhalen niet meer konden geloven, met name die in Homerus. En ze ook niet durfden te zeggen om de goegemeente niet op de nek te krijgen. Het is niet waar. Toen hebben ze die spanning opgelost door te zeggen, ja, het is niet letterlijk zo. Het is niet zo gebeurd, maar het is wel waar. Precies wat in onze tijd terugkomt. Bij de allegorese verdampt de feitelijke betekenis. Dat gebeurt hier bij Paulus niet. Hagar en Sarai zijn twee historische vrouwen. Ismaël en Isaac zijn twee jongens die werkelijkheid zijn. En de uitleg is bij Paulus gebaseerd op feiten die je met de tekst kunt controleren. En dat is de ellende met allegorees en met vergeestelijke. Dan kunt u met uw Bijbeltje niet meer de tekst controleren wat de dominee zegt. Maar dan ontspruit het aan de verbeelding van de voorganger. En de meest vreemde dingen worden bedacht. En de rabbies, de oude rabbies, waren er ook meesters in. En die deden dat ook met getallen. En Paulus noemt dat in de Statenvertaling oudwijfse fabels. En je hebt geen vat meer op de werkelijkheid. Bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat gemeente, die herberg, dat is de kerk. De Samaritaan is Christus. Die een verslagen man brengt bij de kerk. Twee penningen geeft voor zijn onderhoud. De ene penning is de doop en de andere is het avondmaal. Fantasie. Dit doet Paulus niet. Paulus laat de historische betekenis staan, maar hij zegt, nou moet je kijken wat er... Kijk, zo op het eerste gezicht is er herrie in de tent, maar kijk nou eens dieper wat er werkelijk speelde. Wat het nou was tussen Sarai en Hagar, tussen Isaac en Ismaël. En dan heb ik een prachtige illustratie, zegt Paulus, bij wat ik jullie wil leren. Als je je toevlucht neemt tot de wet. Dus als Paulus dat hier zo zegt, dan zegt hij, het heeft een diepe betekenis. Een diepe les. Dus hij gaat niet zomaar verzinnen. Het komt op uit wat er gebeurd is. Paulus legt het letterlijk uit. En hij laat de feiten niet los. Maar hij zegt, die feiten, kijk nou eens dieper wat daar speelde in die tent. Hij had ook de moederbelofte kunnen nemen. Het is de strijd van de draak om de komst van de Messias te verijdelen. Maar Paulus, in dit kader laat hij zien dat hier de slavernij tegenover de vrijheid staat. En zo heeft het een diepe les voor de gelaten. Nu ze op de tweesprong staan van wet of evangelie. Van een volk dat naar het vlees afstamt. Van Abraham of geboren worden uit de beloften van het evangelie. En zo schrijft Paulus door de Heilige Geest, deze twee vrouwen zijn de twee verbonden. Zijn, dat betekent hier vertegenwoordigen. En er is een radicaal verschil tussen het verbond van de Sinaï en het verbond van de genade met Abraham. Dat verschil kun je nou exact zien in deze twee vrouwen. Ze zijn illustraties van de twee verbonden. Hagar en Ismaël. Geboren uit het redeneren en menselijke inzet en verwekken. Het verbond van menselijke werken. Van beneden naar boven zonder ooit boven te komen. En Sarai en Isaac. God daalt van beneden neer in de dool der onmogelijkheid. En zegt volgend jaar om deze tijd. Zult u een zoon hebben. En dat is de samenhang die Paulus ziet. En dat hij dan Hagar verbindt met het Sinaï-verbond en met de Sinaï is niet willekeurig. Want Arabië is precies waar Ismaël is gaan leven. De Sinaï hoorde bij Ismaël. En het lot van de Ismaëlieten komt overeen met het lot van hen die onder de wet leven. Allebei slaven. En Paulus heeft al eerder laten zien, een slaaf van de wet is tegelijk een slaaf van de zonde. Ik mag dit niet, ik mag dat niet en ik denk het toch en ik doe het toch. Wat aangrijpend. En dat geldt nu naar de komst van Christus net eender. Er zijn twee verbonden. Eén die voor het slavenvolk geldt. En één die voor het vrije volk geldt. En Paulus benoemt dat niet als het nieuwe verbond of als het verbond met Abraham. Het maakt ook geen verschil, want het nieuwe verbond is de vervulling van het verbond met Abraham. En in vers 27 zal Paulus Jesaja 54 vers 1 citeren. Dat wijst op de eschatologische vervulling van het verbond met Abraham. Die tekst, even vast een aanwijzing, geldt als Israël in Babel is en Jeruzalem leeg en verlaten, onvruchtbaar, geen kinderen. Het kan niet en de Heere zegt toe dat toch de straten van Jeruzalem vol kinderen zullen zijn. U voelt een overeenkomst met Sara. En dat moet de Joden diep treffen. Dat Paulus dat verbond bij de Sinaï zo benoemt. Maar Paulus heeft duidelijk laten zien, de wet bevrijdt u niet van de zonde. We kunnen heel nauw en benauwd gaan leven. Dit mag niet en kan dat wel? Nee, dat kan leiden tot, nee, heel benauwd. Maar het leidt niet tot vrijheid. Het verstikt meer. En meer. En God heeft dat zelf bij de Sinaï aan Mozes laten zien. Mozes heeft zelfs voorzegd en voorzien dat Israël Gods verbond zal verbreken en moet worden weggeleid in ballingschap. En dat thema loopt door heel het Oude Testament heen. En loopt uit op de ballingschap omdat Israël de wet van God niet houdt en niet kan houden. En daarom heeft Paulus elders gezegd, de wet maakt dood. In plaats van leven te maken. Dat is voor de Judaïsten schokkend. Maar Paulus die link legt tussen Hagar en de Sinaï. En dat de verbinding de slavernij is. zoals Hagar de slavin was en bleef van Sarai. Zo wordt het leven van Israël onder de wet gekenmerkt door de slavernij. Want die wet werd gegeven en verplichtte Israël alle geboden te houden. En omdat ze dat niet konden, werden ze een soort slaven die niet konden ontsnappen. Iedere Jood die probeerde God te behagen en het eeuwige leven te verdienen door stipt te leven, was geestelijk als een kind van Hagar. Nooit in de vrijheid. Paulus waarschuwt ernstig dat de wet geen kinderen baart van vrije mensen, maar alleen van slaven. Sarah, nageslacht, heeft de wet nu gebracht in Galatië. Maar Paulus zegt, het is niet Sarah waarmee je van doen hebt, maar Hagar. Maar hoe kan Paulus de situatie van dat Joodse volk gelijkstellen met die van Ismaël? Weet u waarom? Dat kan vanaf het moment dat de leiders van Israël en met hen het volk openlijk Jezus verworpen hebben. Het is dus een recente tweedeling in Israël. En geliefde, dat stelt ons een hele scherpe vraag. Hoe staat het in jouw leven? Jonge vrienden, als ik je nu vraag, als jij nou vanmiddag verongelukt, als jij verongelukt, waar kom je? In de hemel? Of sla je je ogen op in de hel? Wat is je antwoord? Wat denk je nu? Ben je eigenlijk nog niet goed genoeg voor de hemel, maar toch te goed voor de hel? Ben je bezig om verder te komen? Als je komt, waarmee dan ook, met iets van jezelf. Ik heb in zijn naam geprofiteerd. Ik heb het voor Jezus opgenomen bij mijn werk. Ik heb aan tafel gezeten. Ik heb... Hou maar op. Ik ken u. En ze begonnen buiten te staan. Of kom je juist met het andere? Als u in het recht zou treden, wie zou dan bestaan? Maar bij u is vergeving, o God, wees mij de zondaar genadig. Moet je het hebben van wat God gedaan heeft. In Jezus Christus. Gemeente, zo kunnen we het weten. Waar grijp je naar als het gaat om je sterven? Ik ging toch graag naar de kerk. Vult maar in. Ik wilde mijn kinderen netjes opvoeden. Ik heb veel voor de kerk gedaan. U bent een kind van Hagar. Of klemt u zich in de dood van uw onmogelijkheid alleen vast? aan Gods belofte is uw enige troost dat God niet liegen kan. En groot is van barmhartigheid en goede tierenheid. U bent een kind van de belofte en zo van Abraham. Amen. 145 nu. Vers 3 na dankgebed. Vers 4.